We zijn nog steeds bezig met de bespreking van de diverse aspecten van de vijfde bedeling. En in dat verband moeten we het nog over een paar dingen hebben. En dat is dan in de eerste plaats over de vijfde vrucht. De vijfde vrucht uit de bekende reeks uit Deuteronomium 8 vers 8. Die vijfde vrucht die daar genoemd wordt is de granaatappel. Ik zal het eerst eens even opzoeken. Deuteronomium 8, vers 8, waar gesproken wordt over een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. De vijfde uit deze reeks is dan de granaatappel, die dan een type zou moeten zijn ook van de vijfde bedeling. Dat het zo is, dat mag allemaal niet moeilijk zijn. Wel, een naam zegt soms erg veel, maar soms ook erg weinig. En in dit geval zegt het inderdaad niet zo geweldig veel. Maar wat het zegt, komt wel exact overeen met de aard en wezen van de tegenwoordige vijfde bedeling. Deze granaatappel namelijk, draagt in het Hebreeuws de naam Rimmon. En de naam of het woord Rimmon voor granaatappel, dat kennen wij ook uit onze Bijbels, omdat het niet altijd vertaald wordt. In sommige gevallen blijkt Rimmon niet een granaatappel te zijn namelijk, en daarom vertaalt men het ook niet zo. Want in sommige gevallen is Rimmon kennelijk de naam van een bepaalde streek. Dat wil zeggen, dan is het niet een zelfstandig naamwoord, maar een eigen naam. Daar komt het op neer. En als de vertalers vinden dat het een eigen naam is, dan vertalen ze het bij die gelegenheid niet. En vandaar dat de naam Rimmon in onze Bijbels ook inderdaad voorkomt. Bij verschillende gelegenheden, er zijn meer plaatsen die zo heten. Maar de belangrijkste plaats waar de naam Rimmon gebruikt wordt, is in de geschiedenis van Richteren. Het einde van het boek Richteren. Namelijk in hoofdstuk 20 en 21. Dat is een hele eigenaardige geschiedenis van een soort burgeroorlog in Israël. In het eind van de dagen van de Richteren. En bij die gelegenheid voeren alle stammen van Israël oorlog tegen de kleinste stam uit heel Israël. En anders werd het hier in elk geval de kleinste stam. Namelijk tegen de stam van Benjamin. Waarom dat is, daar gaat het nou niet om. Maar we dienen ons te realiseren dat de naam Benjamin gegeven werd aan de laatste zoon van Jacob. Het was bovendien de laatste zoon ook van Rachel. U kent waarschijnlijk de geschiedenis. Uit Rachel werden geboren achtereenvolgens Jozef en uiteindelijk ook Benjamin. Benjamin was wat wij dan gewoonlijk noemen het nakomertje. En dat is ook de reden waarom de naam Benjamin gewoonlijk gegeven wordt aan degene die geacht wordt de laatste te zijn, die geboren wordt in een gezin. Soms pakt dat verkeerd uit, want ik ken ook een gezin waar de oudste Benjamin heet en de jongste Ruben. Dat is door onvoorziene omstandigheden is dat zo. Maar het kan dus anders uitpakken. Maar in ieder geval blijkt daaruit dat het zo niet de bedoeling was. Benjamin, de naam Benjamin wordt namelijk vertaald met de zoon van mijn laatste dagen. Zo wordt het tenminste in de Bijbel geïnterpreteerd. Hoewel het een wat merkwaardige vertaling is, omdat Ben betekent weliswaar zoon, maar Yamin betekent in feite rechts of een rechterhand, zodat het letterlijk vertaald zou moeten worden met zoon van mijn rechterhand. Maar er is iets aardigs aan de hand met de naam Benjamin. Ik begin me vast te oefenen, want ik moet straks nog een paar maal naar het bord om het op te schrijven. Dus ik doe het nou ook maar vast. De naam Ben Yamin betekent de zoon van mijn rechterhand, want Yamin betekent rechterhand. Maar het eigenaardige is dat het vertaald wordt met zoon van mijn laatste dagen. Maar laatste dagen, dat klopt niet helemaal. Het is namelijk zo dat het woord yom betekent dag. En in het meervoud, ik zal even naar Roel vragen, want die gaat het goed, Roel? Ja? Goed, en in het meervoud eindigt het dan op in. Het mannelijk meervoud. In de praktijk betekent dat dat er een M achter het woord gezet wordt. Want jong bestaat in feite uit twee letters. De J en de mem. En aan het eind komt er nog eens een keer een mem achter. Voor het mannelijk meervoud. En dan wordt het niet Jamin. Maar dan wordt het Jamim. Met een driepoot in het Nederlands althans. Aan het eind. Zodat als het vertaald wordt met zoon van mijn laatste dagen, is dat een heel merkwaardige vertaling. En dat vind ik juist zo leuk, omdat het een soort vertaling is die wij bij andere gelegenheden ook nog alles hanteren. Het is een vertaling die volledig in strijd is met de normale grammatica, maar u weet dat ik geen hoge pet op heb van grammatica. Want die grammatica die deugt meestal niet, die hebben ze niet goed genoeg gemaakt. Want in dit geval is het namelijk zo dat de laatste letter van het woord dagen, het meervoud, is een M, zal ik dan maar zeggen. En in het Hebreeuws wil het zeggen dat het een 40 is. Zie. Maar 40 staat voor alles wat vergankelijk is, alles wat voorbij gaat, de tegenwoordige wereld enzovoorts. En nu wordt bij deze gelegenheid dat woord dagen gespeld niet met een 40 aan het eind, dus met een M, een driepoot, maar met een 50 aan het eind. Een tweepoot, om zo te zeggen. Een noen in het Hebreeuws. En het aardige daarvan is dat de 50 altijd in verband gebracht wordt met een nieuwe schepping. En dus een onvergankelijke nieuwe schepping. Terwijl een 40 in verband gebracht wordt met een oude schepping. Als het woord in het meervoud dus eindigt op een 40 aan het eind. En dat is bij een heleboel woorden zo. Dan duidt dat aan dat het inderdaad veel wordt. Dat is een meervoud. Het wordt veel, maar het verliest er zich in. Dat wil zeggen, het is vergankelijk en het wordt veel en het wordt meer. En je raakt er de tel bij kwijt en dat gaat maar door. En het houdt ook niet op. En dat is de begrip veel worden van deze oude wereld. Maar daar staat tegenover de 50. Die wordt geacht juist het einde te zijn van de dingen. En bovendien het begin van een nieuwe schepping. Zodat het woord dagen in het meervoud en in het Hebreeuws bij deze gelegenheid eindigt op een 50, op een noen. En daarom wordt het dan vertaald met laatste dagen, omdat de noen geacht wordt de voorgaande dagen af te sluiten en een nieuwe schepping, een nieuw begin te bewerkstelligen. Dat is de gedachtegang. Zodat deze vertaling een vertaling is vanuit de typologie. En de Bijbel zelf vertaalt het zo. En als je de gemiddelde Nederlander vraagt, wat betekent de naam Benjamin, dan zal hij of zeggen, ik weet het niet, of hij zegt, zoon van mijn laatste dagen. En dat is ook wat Jacob ervan zei, zoon van mijn laatste dagen. Maar hij vertaalde het niet volgens de huidige erkende Hebreeuwse grammatica, want daar had hij toen ook nog nooit van gehoord, gelukkig. En hij vertaalde het volgens de typologie, en het is in veel gevallen een heel wat betere vertaling. Maar goed, daar zullen we niet verder op ingaan. Het gaat meer om het principe dat Benjamin betekent inderdaad zoon van de laatste dagen. Een zoon die als laatste geboren zou worden. Het was ook een laatste. Er kon eenvoudig geen ander meer komen, omdat bij die gelegenheid, namelijk de geboorte van Benjamin, zijn moeder stierf, Rachel stierf, aan de weg naar Bethlehem. Zeer eigenaardig. Ik vind dat een heel eigenaardig samenloop van omstandigheden. Want van Rachel leert de schrift dat ze een herderin was. En zij stierf in de velden van Efrata aan de weg naar Bethlehem. En wat daar een paar jaar later gebeurde, dat weet u allemaal. Hè? Daar werd ook een zoon geboren. De echte Benjamin. De echte laatste zoon, om zo te zeggen. En dat was op dezelfde plek. En bij die gelegenheid waren er ook herders die daarbij betrokken werden. Dus het is allemaal zo vreemd, niet? Bovendien is het de plek waar eens Boas en Rut elkaar ontmoeten. Of zat er tussenin ergens wat de geschiedenis betreft, hè? Het is een plaats die vaker voorkomt in de schrift. En altijd in verband met hetzelfde. Want Boas en Rut zijn dan de stamvader en moeder van de Heer Jezus. Zodat ze op een of andere wijze te maken hebben met het geboren worden van de laatste en de definitieve zoon. Wel nu, deze laatste en definitieve, deze jongste zoon van Jacob, die is in de Bijbel altijd, en juist daarom, een beeld van wat wij noemen het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is een wat uitgebreide term, het gelovig overblijfsel van Israël. Maar het punt is dat we ook gewoon hadden kunnen zeggen Israël, maar dan weet niemand wat het betekent. Want er zijn al heel wat kerkscheuringen door ontstaan over de vraag wat is eigenlijk Israël. En als de Bijbel over Israël spreekt, over wie gaat het dan? Het antwoord is dan dat als de Bijbel over Israël spreekt, spreekt het in hoogste instantie over gelovigen. En die gelovigen zijn degenen die overblijven van Israël. De gelovigen zijn sowieso degenen die overblijven. Zie? En daarom wordt de naam Israël gegeven aan wat wij noemen het gelovig overblijfsel. Of het gelovig overblijfsel van Israël. En we kunnen van de uitdrukking weglaten wat we willen. Het verandert aan de betekenis fundamenteel niks. Maar het is zo'n lange uitdrukking omdat we het duidelijk willen stellen. Het verhaal is namelijk dat in de toekomst geheel Israël zal zalig worden. En dat betekent dat dat wat van Israël over is zal zalig worden. Dat is gewoon hetzelfde, dat maakt niks uit. Maar wat zalig wordt, wordt alleen zalig omdat het gelovig is. Zodat dat Israël, dat gehele Israël wat in de toekomst zalig wordt, is gewoon dat wat op grond van geloof van Israël is overgebleven. En als we dan nog spreken over het gelovig overblijfsel van Israël, hebben we het over heel Israël wat in de toekomst tot bekering tot de Here zal komen. En wel in een volgende bedeling, daar hebben we het later over, en aan het einde van de grote verdrukking. En verder is het zo dat dat principe van dat gelovig overblijfsel van Israël een rol gespeeld heeft, de hele geschiedenis van Israël door. Want het eigenaardig is dat Israël in meerderheid en in de historie ongelovig was en dat er altijd een minderheid was die geloofde. Wel, die minderheid was er ook altijd, maar het was een minderheid. Denk u maar aan Elia, die zelfs dacht dat hij alleen was. Alleen wordt er gezegd dat hij niet helemaal alleen was, want er waren nog 7000 anderen die een knie voor Baal niet gebogen hadden. Maar op een heel volk is 7000 man niet zo geweldig veel. Bovendien lezen we trouwens ook van de dagen van Elia dat daar gelovigen verborgen waren in groepen van 50 in de diverse spelonken. Daar heb je de 50 weer. Zie? Dat was in die dagen het gelovig deel van Israël en dus het gelovig overblijfsel. En ze werden ook bewaard voor de hongersnood die over een ongelovig Israël kwam enzovoorts. Nou goed, dat principe van het gelovig overblijfsel van Israël, dat kan ik nou eenmaal niet verder uitleggen. Maar laten we dan gewoon zeggen dat het gaat om dat deel van Israël wat gelooft, of gewoon om de gelovigen. En daarvan is Benjamin een beeld van. Benjamin als laatste en jongste en meest geliefde zoon van Jacob is een type van het gelovig overblijfsel. Het is deze Benjamin die dan ook... Dit was deze Benjamin die bij die situatie bij Jozef in Egypte enzovoorts, die vijfdubbele passie kreeg voorgezet, weet u nog? Dat kan niet, want het was voor uw tijd. Maar goed. Oh, het staat in de Bijbel, ja, dat is waar, ja. Goed. Maar hij kreeg dus een vijfdubbele passie voorgezet. En dat is eigenaardig, want daar hebben we het nou juist over. Over een vijfde bedeling. En ik was een aanloop aan het nemen om de vijfde vrucht te bespreken met u. En ik kom maar steeds bij 5 en 50 terecht nu, hè. Eigenaardig, hè? Want ik wou het nog niet over de 5 hebben. Dat komt straks pas. Maar goed, dan hebt u er vast wat over gehoord. Waar het om gaat is dus dat Benjamin een beeld is van de gelovigen. Dat wat gelovig overblijft, dat was als laatste gelovig overblijft. En vandaar dan ook dat het de apostel Paulus is die in Romeinen 11... eerst de vraag stelt, heeft God zijn volk verstoten? In de zin van definitief en voor altijd verstoten. En de gemiddelde Calvinist die zegt ja, want dat leert zijn kerk hem. Maar Paulus zegt, volstrekt niet. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. En Paulus zegt, volstrekt niet, want, zegt hij, ik ben zelf een Israëliet. En als God zijn volk verstoten had, wel, dan zou hij mij ook hebben moeten verstoten en dat heeft hij niet gedaan. En dan vervolgens zegt hij, ik ben toch een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. En dat is ook niet voor niks natuurlijk. Want juist de stam van Benjamin is een type van de gelovigen uit Israël. Of van het gelovig overblijfsel van Israël. Wel, Paulus hoorde tot dat gelovig overblijfsel vanzelfsprekend. Maar bovendien was hij ook uit de stam van Benjamin. En Benjamin is daar juist een beeld van. En dat is ook de betekenis van speciaal noemen van die stam van Benjamin. Wel, Benjamin was de kleinste en laatste stam uit Israël. Maar om een of andere reden had Benjamin, de stam van Benjamin dus, ook toch iets te doen met Jeruzalem en zelfs met de tempel. Het is een wat ingewikkeld verhaal misschien, maar u weet waarschijnlijk dat Israël verdeeld werd in 2 en in 10 stammen, waarbij de 2 stammen gevormd werden door Juda en Benjamin, waarbij Benjamin de kleinste stam was, zodat de naam van de leden van dat volk, van de 2 stammenrijk, de naam van de stam van Juda werd. En daarom spreken we tot vandaag de dag nog steeds over Joden. Dat is gewoon hetzelfde, Juda, Jehudi, meervoud van Jehuda, een Jood, of Juda. En die naam wordt dus ook gegeven aan de stam van Benjamin. Maar het eigenaardig is dat het grondgebied van de stam van Juda inderdaad Jeruzalem omvatte. Al was het alleen maar omdat het hoofd van de stam van Juda nu eenmaal ook koning was over Juda en het Jodendom. En dus in Jeruzalem op de troon zetelde. Het was duidelijk het gebied van Juda. En meer zuidelijker lag het gebied van Benjamin, waartoe bijvoorbeeld Bethlehem behoorde. Want Bethlehem ligt onder Jeruzalem, zuidelijk van Jeruzalem. Maar het eigenaardige is dat vanuit het gebied van Benjamin een strook land, behorend tot Benjamin, zich uitstrekt tot in het gebied van Juda en wel tot aan de plaats waar de tempel stond. Het verhaal wordt dan ook verteld dat het grondgebied van Juda en Benjamin elkaar ontmoet, als die grondgebieden elkaar ontmoeten op de plaats waar de tempel stond. Er was dus een smalle strookgrond vanuit het gebied van Benjamin wat reikte tot aan de plaats in Juda waar de tempel stond, zodat Juda en Benjamin elkaar ontmoeten daar bij die tempel. Zodat uitdrukkelijk, op een wat merkwaardige wijze, Benjamin deel had aan de tempel en aan de genadetroon, of ik bedoel eigenlijk de Ark des Verbonds, hè, in Jeruzalem en in de tempel. Benjamin wordt daar dus uitdrukkelijk mee verbonden. Het is nog iets eigenaardigs. Als je in Lucas 2 leest over Jozef en Maria, dat ze heen gingen naar Bethlehem om beschreven te worden, daar staat er, ze gingen ook heen naar de stad Davids. En als er niet achter stond dat het Bethlehem was, dan zouden wij gedacht hebben dat het Jeruzalem was. Want dan neemt u de concordantie, die we bij de uitgang verkopen voor een aanzienlijk bedrag. En neemt u de concordantie en dan zoekt u op de uitdrukking de stad Davids. He? We hebben er niet eens een bij ons, geloof ik. Nee, zie je. Nou goed. Maar dan zoekt u op de stad Davids, de uitdrukking de stad Davids. En dan zal blijken dat de uitdrukking gebruikt wordt voor Jeruzalem. Jeruzalem is uitdrukkelijk de stad Davids. Zodat als in Lucas 2 er niet bij stond dat het Bethlehem was, zouden we het niet eens weten. En dat betekent dus dat er 2 plaatsen zijn die de stad Davids genoemd worden. Eén is Jeruzalem en het andere is Bethlehem. Bethlehem. Ja, dat heb je dan na zo'n dag als gisteren natuurlijk. Ik heb het er nog van in mijn rug. En ik heb niet eens meegedaan, dus kunt u nagaan wat een zware tocht dat geweest moet zijn. Maar goed. Hoe dan ook, één van die steden was dus Jeruzalem. Jeruzalem heet normaal de stad Davids, gewoon omdat daar de troon van David stond, op de berg Sion. Maar David was afkomstig uit Bethlehem. Daar woonde hij, daar kwam zijn familie vandaan. Daar woonden namelijk oorspronkelijk Elimelech en Naomi en vervolgens Rut en Boas. Het was in Bethlehem. En daaruit werd Obed geboren en daaruit Izii en daaruit David. Zodat David in zijn dagen herder was in de velden van Efrata. Daar zijn we weer rond. Net als Rachel ooit. Hij was herder in de velden van Efrata en hij werd van achter de kudde weggehaald. Net als de herders in Lucas 2. Wat hebben we toch kortsluiting vanavond, hè? Net als de herders in Lucas 2, en daar kwam ik net weer vandaan, werd hij van achter de schapen vandaan gehaald en werd hij gemaakt tot herder en dus koning over een veel grotere kudde, namelijk Israël. Nou goed, je zou er in blijven rondjes draaien, hè, in het verhaal. Maar waar het nou maar om gaat is dit, dat Juda en Benjamin uitdrukkelijk met elkaar verbonden worden, omdat Benjamin nou eenmaal een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël, zodat op een of andere wijze de troon niet alleen bij Juda terecht zou moeten komen, maar ook bij Benjamin. En dat gebeurt ook, want David, afkomstig en geboortig uit Bethlehem, was uit de stam van Juda, maar hij woonde in het gebied van Benjamin. En toen voor het eerst van Gods wegen de troon of een kroon gegeven werd aan een Israëliet. Aan wie gaf God die kroon toen? Aan Saul. Die werd trouwens niet hernoemd. Die werd geen Paulus genoemd vervolgens. Maar die ontving wel de geest, hè? Ja, aan Saul. Precies dezelfde naam als Saulus van Tarsus. Precies hetzelfde. En Saul was dus net als Saulus en dus Paulus uit de stam van Benjamin. Zodat het koninkrijk oorspronkelijk gegeven werd aan Benjamin. Het was beloofd aan Juda, dat is waar. Maar het werd gegeven in eerste instantie aan Benjamin. En vervolgens ging het vanuit Benjamin naar Juda. Of het ging van Saul naar David. Maar op een of andere bijzondere wijze was Saul de vader van David. Ik heb het wel eens meer aangehaald hoor. Dat was zijn schoonvader, maar daar gaat het nou niet om. Hij was de vader van David. Zodat de troon op wettige wijze dan toch nog van Benjamin overging naar Juda. Het is een heel eigenaardig verhaal. Maar die twee, Benjamin en Juda, zijn van elkaar niet los te maken. Maar ze speelden al een rol samen in die geschiedenis die ik zojuist aanhaalde. Namelijk bij Jozef in Egypte. Want in dat verhaal speelt namelijk Juda al een speciale rol. Maar goed, waar het me nou om gaat is dat Benjamin als kleinste stam van Israël juist een beeld is van de gelovigen uit Israël. Het is een minderheid, het wordt vernederd enzovoorts. Maar het is een beeld van de gelovigen uit Israël. En het is natuurlijk zo, omdat juist die gelovigen uit Israël altijd in de minderheid geweest en altijd vervolgd werden. Wat we dan ook hier zien in Richteren 20, want dat heb ik nog steeds voor me liggen. Dat is dat al de stammen van Israël strijden tegen Juda. Of tegen Benjamin. Alle stammen van Israël strijden tegen Benjamin. En u zult zich afvragen waarom dat nou allemaal is. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het gaat erom dat volgens de typologie, volgens de symboliek van het verhaal, erop duidt dat geheel Israël zich zou keren tegen de gelovigen onder Israël. Begrijpt u me goed? Ik zei niet dat Benjamin hier een gelovige stam is. En dat deze gelovige Benjamin niet te vervolgd wordt. Ik zeg alleen dat deze stam van Benjamin hier in deze geschiedenis een beeld, een type is van de gelovigen. Dat wil niet zeggen dat ze dat ook zelf waren. We zijn er een beeld van en daar gaat het maar om. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Dat u de typologie en de gewone geschiedenis niet door elkaar haalt. Nou goed, die stam van Benjamin, daar werd dus vervolgd en feitelijk uitgeroeid, want daar komt het zo ongeveer op neer. Maar wij lezen dan in vers 46 van Richteren 20. Of ik lees vanaf vers 43, daar staat: zij omringden Benjamin, zij vervolgden hem, zij vertraden hem gemakkelijk tot voor Gibea tegen de opgang der zon. En er vielen van Benjamin 18.000 mannen, deze alle waren strijdbare mannen. Toen keerden zij zich en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon. Maar ze deden een nalezing onder hen op de straten van 5.000 man. Voorts kleefden zij hen achteraan tot Gideon en sloegen van hen 2.000 man. Alzo waren alle die op die dag van Benjamin vielen 25.000 mannen die het zwaard uittrokken. Die allen waren strijdbare mannen. Doch 600 mannen keerden zich en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon. En bleven in de rotssteen van Rimmon 4 maanden. En nu ziet u dat een klein overblijfsel, niet van Israël, maar een klein overblijfsel van de stam van Benjamin, zijn toevlucht zoekt en dus ook weet te overleven. Het zoekt zijn toevlucht naar de woestijn, dat sowieso, maar bovendien tot de rotssteen van Rimmon. En Rimmon Dat betekent normaal granaatappel. Dus dat had kunnen staan tot rotsteen granaatappel of zo. Want Rimmon staat voor granaatappel. Maar hier is deze rotsteen van Rimmon de schuilplaats van het overblijfsel der Benjaminieten. En het wordt twee keer genoemd achter elkaar. En ze bleven in de rotsteen van Rimmon 4 maanden. En bovendien stond het ook al in vers 45. De rotsteen van Rimmon. Wel, waar het precies was, weten we niet. En de vertalers, de mensen die zich met het Hebreeuws bezighouden, zeggen dan ook dat Rimmon zo'n beetje de betekenis heeft van een hoge plaats. En dat zal dan ook wel, want dit moet een hoge plaats geweest zijn waar zij geschuild hebben. In ieder geval op een berg, dat is duidelijk. Het woord is vertaald met rotsteen van Rimmon. Het kan ook vertaald worden gewoon met een berg, maar dat maakt niks uit in het Hebreeuws namelijk. Dus de rotsteen van Rimmon, waar zij zich verborgen. Een rotsteen die bovendien een hoge plaats is. En bovendien staat er dan, en ze bleven in de rotsteen van Rimmon 4 maanden, waaruit je dus de conclusie zou kunnen trekken dat ze niet alleen op die plaats waren, maar ook in die plaats, zodat we hebben te denken aan grotten of zo. Spelonken in de berg, zodat ze in de rotsteen van Rimmon zich schuil hielden. Kennelijk op een hoge plaats, maar in een spelonk en in een berg. Nou, waar zou dat nou een beeld van zijn? Ja, dat is een goeie. Petra wordt er geroepen. Hè? Dat is het natuurlijk ook. En het zou wel eens kunnen zijn, maar daar ben ik helemaal niet zeker van, maar het zou wel eens kunnen zijn dat de plaats die hier genoemd wordt inderdaad Petra is. Nou, typologisch komt het in elk geval overeen. Het gaat om een plaats waarin Israël zijn toevlucht neemt, of waar de gelovigen een toevlucht heen nemen, ergens in het zuiden. En die plaats wordt hier Rimmon genoemd. Maar rotsteen verwijst natuurlijk regelrecht naar Sela ofwel Petra. Dat is hetzelfde, het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. En het is, dan zou het dezelfde plaats zijn waarheen Israël ook in de toekomst, in de dagen van de grote verdrukking, zal vluchten. Het zou wel kunnen, maar of het ook adreskundig of topografisch dezelfde plaats is, daar wil ik afwezen. Maar het principe komt natuurlijk volstrekt overeen. Men schuilt in een hoge plaats, namelijk in Petra of in Sela of gewoon in de rotsteen. En in dit geval heet die rotsteen Rimmon, namelijk het is een hoge plaats. Komt dus overeen met Petra, een stad die dus helemaal in de bergen is uitgehakt, helemaal bestaat uit spelonken. Dus het zou best dezelfde stad kunnen zijn. Maar waar het een beeld van is, is makkelijk genoeg. Het is een beeld van Christus zelf, die immers de rotsteen is. Ik moet niet te veel vertellen, want de bedoeling was dat we straks in de zomer 1986 onze conferentie in West-Duitsland hebben over onder andere dit onderwerp. Aanschouw de rotsteen. En misschien hebben we het dan nog wel over Rimmon, dat weet ik niet. En over Petra, ik weet het ook nog niet, ik weet het echt nog niet, want dat zien we dan wel. Maar de rotsteen speelt natuurlijk dikwijls een rol in de Bijbel, in allerlei formaten. Maar in elk geval, de rotsteen is een type van Christus. En het schuilen in de rotsteen is altijd een beeld van de toevlucht nemen tot Christus zelf. Zie? En die schuilplaats, die is per definitie hoog. Het is sowieso hoog. Zelfs als het op aarde is, dan nog zou het hoog moeten zijn, op een hoge plaats op aarde. En Petra is natuurlijk hoog in de bergen. Het is hoog genoeg tenminste om er een leger van enige duizenden mensen van af naar beneden te starten. Ja, dat gebeurde ooit een keer in de Bijbelse geschiedenis. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Hoog genoeg is het dus. Maar die hoge plaats is natuurlijk eerst en vooral een beeld van de hemel zelf. Ik moet in dit verband altijd denken aan de psalm die zegt, wel gelukzalig de man die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten. En dat blijkt inderdaad in de spelonk te zijn. Dus de schuilplaats des Allerhoogsten, maar bovendien het is een schuilplaats die zelf natuurlijk hoog gelegen is. En die zou met recht genoemd kunnen worden Rimmon, namelijk de hoge plaats. Het is namelijk zo dat elke bergtop sowieso een afbeelding is van de hemel. Vandaar dat de troon van David stond op een berg, op de berg Sion. Maar het is een afbeelding, een symbool van de troon van God in de hemel zelf. Zie je, dus elke bergtop is een beeld van de hemel. En denkt u maar aan de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Het is een beeld van de heerlijkheid die hij in de hemel had en heeft en zou hebben. Nou, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Want de berg en de bergtop staat sowieso voor de hemel. Dat is ook niks nieuws, want wij leerden vroeger op onze jeugdkamp al een lied. Dat begon met: ik mag wonen op de bergtop, door de reine lucht omboogd. Want er waren toen nog dichters in de zaal. Hè? Door de reine lucht omboogd. En ik mag drinken uit de bronwel die nooit zal zijn verdroogd. En wat ik toen niet wist, weet ik nu. Het is een perfecte beschrijving van Petra. Namelijk op de berg, in de bergen en bovendien met een enorme watervoorraad. Maar goed, nogmaals, daar zullen we het niet over hebben. Maar er is iemand geweest die dat lied gemaakt heeft en die dus deze typologische betekenis ervan gekend heeft. Het wonen op de berg, dat is een beeld van het wonen in de hemel zelf en van het hemelsburgerschap, wat de gelovige van deze bedeling, deze tegenwoordige vijfde bedeling, ook inderdaad heeft. En hij is veilig wanneer hij zijn toevlucht neemt tot de schuilplaats des Allerhoogste. Dan weet ik wel dat de schuilplaats van de Allerhoogste niet zelf erg hoog hoeft te zijn, maar het ligt voor de hand dat de schuilplaats van de Allerhoogste ook inderdaad Allerhoogst is. En dat is precies met ons het geval, want wij hebben in Christus een positie gekregen aan de rechterhand Gods. En dat dat hoog is, dat zal ik je vertellen. Hè? Nou, en zo is het met die stam van Benjamin, neemt zijn toevlucht naar de woestijn, dat wil zeggen buiten de legerplaats, want dat is de woestijn, hè, dat is buiten de legerplaats, tot de rotssteen, die altijd in beeld is van Jehovah, van de Verlosser, van de Messias. En de rotssteen heet Rimmon en is dus genoemd naar een granaatappel. Het betekent gewoon dat de granaatappel een beeld is van deze hoge plaatsen. Zie? Nou, en op deze plaats vindt... Naar deze plaats nemen die mannen uit Benjamin hun toevlucht. Maar bovendien is het zo dat ze daar inderdaad in leven gehouden worden. En het probleem was ook dat daar in Rimmon zich bevonden de laatste afstammelingen van de stam van Benjamin. Nu is het zo, als een familie dreigt uit te sterven, dan betekent het dat anderen van het volk, andere leden van het volk, of mensen van een andere tak van de familie, of zo uit een andere lijn van de familie, geacht worden te zorgen voor nageslacht voor die uitstervende tak. Ik noemde net al die geschiedenis van Boas en Rut in de velden van Ephrata, bij Bethlehem. Daar vindt zoiets plaats, want de familie van Elimelech en van Machlon en Giljon, die stierf uit. En toen was het zaak dat een der broers van Elimelech zorgde voor nageslacht voor zijn overleden broer. En een van die broers was dan Boas. Nou, dat principe gold onder Israël. Dat is het principe van het zogenaamde leviraatshuwelijk. Het zwagerhuwelijk. Maar als er iets nou van toepassing is op een hele stam, als nou een hele stam dreigt uit te sterven, dan betekent het dus dat een van de andere stammen moet zorgen voor nageslacht voor die uitstervende stam. Dat is een verantwoordelijkheid die namelijk op het volk, wel op de families, maar dus ook op het volk rust. Vandaar dat we hier te maken krijgen met een verschijnsel dat van de stam van Benjamin geen enkele vrouw meer over is en alleen nog maar enkele honderden, geloof ik, mannen. Hè? 600, hè, als ik het goed gelezen heb. 600 mannen waren er van over, uit, ja, volgens hoofdstuk 20 vers 47... zodat de stam zo goed als uitgeroeid was en vrouwen hadden ze niet meer, dus moest er wat aan gedaan worden en wel door andere stammen. En dat gebeurt dan ook, die stammen overleggen dan ook met elkaar daarover. Dat vindt u namelijk in het laatste deel van het boek de Richteren, dus Richteren 21, vanaf vers 13 staat namelijk: toen zond de ganse vergadering heen en sprak tot de kinderen van Benjamin die in de rotssteen van Rimmon waren en ze riepen hun vrede toe. Die 600 man zaten er nog steeds en hun stam was in feite op die paar man daarna uitgestorven. Maar de andere stammen van Israël nemen al maatregelen. Ze gingen naar hen toe, riepen hen vrede toe. Ze hadden een witte vlag bij zich, dus kennelijk. En er staat er: al zo kwamen de Benjaminieten terzelfde tijd weder. En zij gaven hun de vrouwen die ze in het leven behouden hadden van de vrouwen van Jabes in Gilead. Maar al zo waren er nog niet genoeg voor hen. Dus eerst krijgen ze al vrouwen. Maar waren ze nog niet genoeg. En daar staat er, toen berouwde het den volken over Benjamin, omdat de Heere een scheur gemaakt had in de stammen van Israël. En de oudsten der vergadering zeiden, wat zullen wij, belangende de vrouwen, doen aan degenen die overgebleven zijn? Let op de uitdrukking, degenen die overgebleven zijn. Want degenen die overgebleven zijn, waren die Benjaminieten. En dan zeg ik dus maar weer, de Benjaminieten zijn een beeld van het overblijfsel van Israël. Het gelovige overblijfsel. Nou, want de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd. En dan staat er in vers 17, wijder zeiden zij, de erfenis dergenen die ontkomen zijn, is van Benjamin. En er moet geen stam uitgedelgd worden uit Israël. Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochteren kunnen geven, want de kinderen Israëls hebben gezworen, zeggende, vervloekt zij die de Benjaminieten een vrouw geeft. Dat was al gebeurd, want er was immers oorlog tussen Benjamin en de andere stammen van Israël. Dus ze konden hen geen vrouwen geven. En toch moesten ze zorgen dat die stam van Benjamin in leven bleef. En dan staat er, toen zeiden zij, ziet, er is een feest des Heren te Silo, van jaar tot jaar dat gehouden wordt tegen het noorden van het huis Gods, tegen de opgang der zon aan de hoge weg die opgaat van het huis Gods naar Sichem en tegen het zuiden van Lebona. Nou, daar wordt even met namen gestrooid, zal ik het eens gauw zeggen. Silo is de naam die in verband gebracht wordt met de Messias. Het is zelfs een naam van de Messias, want er staat, de scepter zal van Juda niet wijken tot het Silo komt. Waarbij Silo dus kennelijk een naam is van de Messias zelf, van Christus. Dus de naam Silo wijst op een of andere manier naar Christus. Dan staat er dat het is tegen het noorden. Wel, het noorden heeft altijd te maken met heerschappij, met het plaats waar de troon staat. Dat wordt altijd geacht in het noorden te zijn. En degene die op de troon zit is uiteraard de Messias, dus het is weer een verwijzing naar Christus. Dan gaan we verder. Van het huis Gods en het huis Gods. Wat is dat, het huis Gods? Nou, dat is gewoon Christus, hè. Laat het maar makkelijk houden vanavond, hè. Het huis Gods is Christus. Het huis Gods is een tempel Gods. En de Heer Jezus zei, breek deze tempel af. En hij bedoelde op zichzelf. Hij is die tempel Gods. Hij is dat huis Gods. Goed, dan gaan we weer verder. Tegen de opgang der zon. Dat is dus het oosten. En wat komt er uit het oosten? De wijsheid. En wat is dat, wijsheid? De wijsheid is Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. Zie je nou, dus je hoeft helemaal niet een specialist te zijn. Op één van die termen kom je altijd wel een keer terecht bij Christus en daar gaat het maar om. Daar komt het leven vandaan en daar gaat het hier om. Hoe blijft die stam in leven? Waar komt dat leven vandaan? Nou staat er, dat is bij Silo, bij het noorden, het huis Gods, het oosten, de opgang der zon, aan de hoge weg. Want een hoge weg, dat weten we langzamerhand, dat is een weg omhoog. En de weg omhoog is Christus, want hij is de weg, de waarheid en het leven. De ware levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Dus de hoge weg is ook een type van Christus. Die opgaat van het huis Gods naar Sichem. En Sichem is inderdaad een beeld van het koninkrijk. Van het, eigenlijk moet ik zeggen, van het verborgen koninkrijk van Christus. Maar niettemin is een beeld van het koninkrijk. Eigenlijk ook uitdrukkelijk een beeld van de gemeente. Denkt u maar aan de rol die Sichem speelt in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Dat was bij Sichem en bij de Jacobsbron. Ja. En Sichem, dat is ook die plaats waarvan alle wonen heidenen, maar al die mannen werden besneden. Weet u dat nog? Dat was ook voor uw tijd, ja zeker, maar we weten het nog, want het staat in de Bijbel. De geschiedenis van Dina en de Sichemieten. Het is geen fraai verhaal, maar de punt is gewoon dat Sichem een beeld is van de gemeente, van heidenen namelijk, die tot geloof komen, die wedergeboren worden en dus besneden worden en dus ook hun leven verliezen. Want dat is wat er met de Sichemieten gebeurde, opdat ze deel zouden krijgen aan Israël, aan Dan namelijk. Nou, aan Dina, maar dat maakt niet zoveel uit, hè. Maar goed, daar ga ik allemaal niet meer verder op in. We gaan gewoon door. De huis Gods, de Sichem. En tegen het zuiden van Lebona, of Levona, dat is ineens het zuiden. Want zuiden is het tegenovergestelde van het noorden. En het noorden is de kroon. En het zuiden is dus de... Ja, jullie trappen er niet in. Heel goed, ik zei de. En ik denk eens kijken of ze erin trappen. Ja, het kruis dus in het zuiden. Je hebt in de sterren ook, hè? Je hebt noorderkroon en zuiderkruis en niet andersom. De kroon is in het noorden en de kruis is in het zuiden. Zo ver zuid dat wij, die hier op de 52e breedtegraad wonen, noorderbreedte, wij kunnen het zuiderkruis zelfs niet eens zien. Hier vandaan, zo zuidelijk is dat. Dat is de uiterste vernedering namelijk. En het komt overeen met dat Lebona of Levona, want Levona dat is wierook. En wierook, dat is dat spul wat verbrand wordt, opdat er een lieflijke reuk zou zijn voor de Heer. En het spreekt dus over het offer. Daar zit nog veel meer aan vast, maar goed, dat kan ik allemaal niet in één keer uitleggen. Het gaat erom dat er ineens in zo'n vers, ineens een hele reeks van trefwoorden genoemd worden, waardoor we altijd weer bij hetzelfde uitkomen. Namelijk bij de Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf, maar uit de dood opstond, en wie alle macht gegeven is hij, de levensvorst, zal ik maar zeggen. De vorst des levens die gij gekruist hebt, zegt Petrus, maar die vorst des levens werd wel gekruist, maar hij stond uit de dood op. Omdat hij nou eenmaal de vorst des levens was. En die gedachte die ligt helemaal in dit vers opgesloten. Hij leed en stierf, maar hij stond op. En hij geeft dus leven. En dat is nodig, want Benjamin moest leven ontvangen. Nou, er was dus een feest van jaar tot jaar bij deze plek. Want als we die Heer kennen natuurlijk, dan is er feest, hè? Dat is duidelijk. En dan staat er, vers 20, en zijn geboden de kinderen van Benjamin, eigenlijk staat er de zonen van Benjamin, zeggende, gaat heen en loert in de wijngaarden. Daar komt het bekende lied ook vandaan. Ja, wat ruist daardoor, hè? Inderdaad, ja. Nou, gaat heen en loert in de wijngaarden. Dat is inderdaad de bedoeling, dat men zou spioneren. Er staat hier allemaal, gaat heen en loert in de wijngaarden en let erop en ziet als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn om met rijen te dansen, gezamenlijk in rijen, dus volksdansen zouden wij zeggen, hè? Om met rijen te dansen, zo komt gij voort uit de wijngaarden en schaakt u en ieder zijn huisvrouw uit de dochteren van Silo. Dat is een variant op de bekende maagdenroof uit de Griekse mythologie. U ziet, dat zijn gewoon Bijbelse verhalen. Men heeft er mythologie van gemaakt. Dat is gewoon de Bijbelse geschiedenis. De Sabijnse maagdenroof. Wel, zoiets gebeurde hier alleen in Silo. Daar werden deze dames, die werden dus gewoon geschaakt. Dat wil zeggen dat ze gewoon ontvoerd werden. Daar komt het op neer. Geroofd, om zo te zeggen. Uit de dochteren van Silo en gaat heen in het land van Benjamin. Dus ze konden daar op die feestdag een danseres uitzoeken. Want daar komt het nog op neer ook. Hè? En die dan meteen meenemen naar Benjamin. Ze kregen ze niet cadeau, maar ze mochten er wel een veroveren. Nou, u zegt dat niks, want vrouwen schijn je altijd te moeten veroveren, heeft mijn moeder mij verteld. Dat, hè? Nou, dan laat ik me nou even niet over uit. Want jouw vrouw is er weliswaar niet bij, maar de mijne wel. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Nou, en dan staat er, en het zal geschieden wanneer haar vaders of haar broeders zullen komen om voor ons te rechten, dat wij tot hen zullen zeggen, zijt hun om onzentwil genadig, omdat wij geen huisvrouw voor een ieder van hen in deze krijg genomen hebben, want gij lieden hebt ze hun niet gegeven dat gij te deze tijd schuldig zoudt zijn. En de zonen van Benjamin deden alzo en voerden naar hun getal vrouwen weg van de rijende, van de dansende dochters, die zij roofden en ze togen heen en keerden weder tot hun erfenis en herbouwden de steden en woonden daarin. Wel, de verklaring, ik zou het eigenlijk niet eens moeten verklaren, omdat het in de eerste plaats te maken heeft met een volgende bedeling, de zesde dus, maar het principe is hier dat deze mannen die hun in het leven zijn gebleven doordat ze schuilden bij de rotsteen te Rimmon op deze hoge plaats, dus op deze schuilplaats des Allerhoogsten hun toevlucht hadden gezocht. Wel, ze bleven in leven, maar ze konden zich niet meer voortplanten, dat is het eigenlijk. Ze zouden dus uitsterven, maar ze worden toch weer op een of andere wijze in het bezit gesteld van een vrouw. Het is een wat eigenaardige uitdrukking natuurlijk, maar laten we zeggen, op een of andere wijze kregen ze toch weer een vrouw, waardoor ze inderdaad waardoor hun familie inderdaad werd voortgezet. De gedachtegang is ongeveer deze, en dan pas ik het maar meteen toe op een zesde bedeling, namelijk op Israël. De gedachtegang is namelijk dat de afstammelingen van Israël die tot geloof komen, inderdaad hun toevlucht zoeken in Petra, zelfs letterlijk bij in de rotsteen enzovoort. En misschien is het inderdaad wel dezelfde plek. Maar in ieder geval, ze zoeken hun toevlucht bij de Heer zelf, die hun rotsteen is. Zij aanschouwen hun rotsteen, namelijk Jehovah zelf. En nu is het zo dat het mannelijke heeft altijd te maken met de geestelijke, daarmee de onzienlijke dingen. En het vrouwelijke heeft te maken met de zienlijke dingen. En als Israël straks in de toekomst zijn toevlucht neemt, inderdaad letterlijk tot de woestijn en daarmee ook tot de Heer, dan betekent dat de Heer hen in het bezit stelt van geestelijke zegeningen, maar dat ze op datzelfde moment hun aardse, dus de stoffelijke en zienlijke zegeningen hebben verspeeld. Want men ging immers uit Jeruzalem, uit het land, uit al die stoffelijke zegeningen die de Heer hen ooit gegeven had. Ze waren dat kwijtgeraakt. Deze Benjaminieten trouwens ook, want het was niet zo fraai wat er gebeurd was en waarom er oorlog gevoerd was, hoor. Maar ze nemen dan hun toevlucht tot de Heer, en dan is het de Heer die hun alsnog in het bezit stelt van deze vrouwelijke en dus zienlijke en stoffelijke dingen. Zodat een wedergeboren Israël alsnog in het bezit gesteld wordt van aardse, stoffelijke zegeningen. Dat is de gedachte. Zodat we ook vinden dat de geschiedenis van Israël in de toekomst niet alleen loopt naar Petra, namelijk de woestijn, maar dat vanuit de woestijn inderdaad men weer teruggaat naar het beloofde land, en het land zal opnieuw zal bebouwen. Het land zal zelfs vruchtbaar worden. Israël zelf zal vruchtbaar worden. Daar gaat het hier allemaal maar om. Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk om het zo uit te leggen. Het betekent dat Israël dus af moet zien van de aardse bezittingen die zij claimt, ook vandaag aan de dag. Of zelfs van de claim dat hen het land Palestina toekomt. Want pas als ze daarvan afzien en het land uitgaan, uit Jeruzalem, ook zelfs dwars door de Olijfberg, naar de woestijn en dus eventueel naar Petra, pas dan zal de Heer hen zegenen, hen het leven geven, maar dat niet alleen. Hij zal hen ook alsnog weer zegenen met deze aardse zegeningen en hen in het land brengen. Dat is de gedachtegang, dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. Maar die bekering van Israël in de toekomst komt precies overeen met de wijze waarop wij vandaag tot bekering komen. Dat wil zeggen, wij nemen onze toevlucht tot de God van Israël. Wij zijn diegenen die volgens Johannes bereid zijn ons leven te verliezen in deze wereld. Zie, we zijn er onvruchtbaar. We zijn dood in zonden en misdaden enzovoorts. Maar we nemen onze toevlucht tot onze rotsteen, namelijk Christus. En dan geeft hij ons het leven, maar dat niet alleen. Want als wij onze toevlucht nemen tot die hoge plaats, namelijk tot Christus zelf, en dus tot onze hemelse positie aan de rechterhand Gods, dan zal blijken dat hij ook ons, zelfs vandaag aan de dag, ook in het bezit stelt van deze stoffelijke zegeningen. Dat is het korte verhaal. Zie?
In vers 45 staat, over die 5000 en die 2000 jaar. Die 2000 maanden zullen we maken in die 2000 jaar.
Misschien wel. Ik ben geneigd die 5000 en die 2000 te verkleinen tot 5 en 2. En dan heb ik 5 broden en 2 visjes. En dan zit ik in Johannes 5 of 6 of zo, geloof ik weer. En dan gaat dat verhaal dan verder. Hè? Dat spreekt dus inderdaad over de tegenwoordige bedeling. 2 in verband met inderdaad 2000 jaar, maar dat niet alleen hoor. Want 2 wijst ook op dat 2 tot 1 gemaakt worden. Ze horen bij elkaar. Dat is dat verhaal van in de zesde bedeling dat de 10 en de 2 stammen verenigd worden. Maar in deze bedeling is het verhaal dat Joden en Heidenen 1 worden in Christus. Maar goed, ik geloof dat we het nou wat te moeilijk aan het maken zijn, langzamerhand. Maar ik ga maar weer terug tot waar het werkelijk om ging. Het gaat erom dat Rimmon de naam is. Het Hebreeuwse woord is voor een granaatappel, maar Rimmon is de naam van deze hoge plaats, deze schuilplaats in de rotsteen, waar Benjamin, het type van een gelovig overlijfsel, het leven behoudt. Van deze tegenwoordige bedeling, want als er een plaats hoog is, dan is het niet de top van Sion, laat staan de top van Rimmon of het gebergte in Petra, het gebergte van Edom dus. Maar als er wat hoog is, dan is het die berg ver weg in het noorden, weet je wel. Die berg namelijk, waar de troon van David staat. Een van de psalmen heeft het daarover, hè? over de berg, de heilige berg, een berg ver weg in het noorden. Maar vanuit Israël gezien was die berg waar de troon van God stond niet ver weg en ook niet zo erg noord. Nou ja, vanuit het zuiden gezien wel, maar zo ver weg was het ook niet. Het is gewoon in Palestina, je loopt er in een dag naartoe, hè. Nou, je moet flink doorlopen, maar dat kan. Dus zo ver weg was het niet. Maar de verwijzing is ook niet naar het eindlopen naar Jeruzalem, maar naar dat het een eindlopen is naar de hemel. Nou ja, het is verder dan de maan, zeg ik dan maar, hè. En dat is al een eindlopen. Nou goed, dus die hoge plaats is in feite de hemel zelf. En daar gaat het maar om. Als dus dat Rimmon en die hoge plaats ooit een typologische betekenis heeft, dan is het op vandaag aan de dag. Bovendien, het is Benjamin, of het is Paulus, die in deze bedeling leeft en zichzelf ziet als een gelovig overblijfsel van Israël. Als behorend tot een gelovig overblijfsel van Israël. En hij doet het onder het noemen van Benjamin. Heeft God Benjamin verstoten? Nee, want er waren er nog 600 die in die rotsteen en in die spelonk van Rimmon verborgen zaten. Zie? En had God Benjamin verstoten in de dagen van Paulus? Nee, want Paulus zelf was uit de stam van Benjamin en hij werd de apostel der heidenen. Nou, dat beeld gaat het om en dan zien we dat het uitdrukkelijk op onze dagen wordt toegepast. En aan de andere kant, als apostel Paulus het verhaal aanhaalt, dan haalt hij ook aan het principe van Elia, die niet alleen overbleef, hoewel hij dat dacht, maar er waren er nog 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hadden. En die waren ook verborgen in spelonken enzovoorts, zodat er altijd een overblijfsel was. Maar Paulus past het toe op onze tegenwoordige bedeling. En zo is het ook, want het overblijfsel is niet alleen een overblijfsel uit Israël, maar het is zelfs een overblijfsel uit alle volkeren, wat tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus. Wel, het is een minderheid, het zijn maar enkelingen. Naar de mens gesproken hebben ze ook niet veel van het leven meer te verwachten. Ze hebben trouwens hun leven opgegeven. Ze zijn met Christus gestorven en begraven. En ze zijn ook niet voor deze wereld of voor dit leven op Christus hopende. Dus 1 Korinthe 15. Maar niettemin ontvangen ze leven van de Heer, van die rotssteen zelf. En daar gaat het maar om. En zelfs aardse zegeningen die hij ons geeft, al was het alleen maar dat we hier op deze plaats bij elkaar kunnen komen en op deze wijze. Dus aardse zegeningen, dat zou ik denken. Goed, die hoge plaats, Rimmon, is dus niks anders dan de schuilplaats des Allerhoogsten. Ik zal er meteen bij zeggen dat de psalm die dat zegt, die spreekt over die schuilplaats des Allerhoogsten. Wel, het woord schuilplaats daar, dat is letterlijk het woord voor de verborgenheid, satar. En de verborgenheid is immers het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling. Zodat het net zo goed vertaald had kunnen worden met gezegend is hij die in de verborgenheid des Allerhoogsten is gezeten. En men heeft het dan vertaald met schuilplaats, omdat men weet dat in verborgenheid men schuilt. Hè? En omdat het een plaats is, zegt men schuilplaats. Maar eigenlijk staat er gewoon welzalig hij die in de verborgenheid des Allerhoogsten is gezeten. Nou, dat is bij Rimmon. En de granaatappel is daar dan een beeld van. En dan hebben we het over de granaatappel. In het algemeen is het zo dat de granaatappel genoemd wordt in verband met de andere vruchten. Net als in Deuteronomium 8 vers 8. Ik ga die plaatsen niet opzoeken, want u hebt inmiddels natuurlijk in de pauze zo'n concordantie aangeschaft. En dan zoekt u dat granaatappel op en dan vindt u precies dezelfde plaatsen als die ik ook altijd vind thuis. In Hooglied en in Haggai en noem maar op de hele Bijbel door. Het zijn er niet zoveel, maar er wordt het nooit wat van gezegd. Maar de granaatappel wordt genoemd in verband met de vijgenboom of in verband met de wijnstok. Of in verband met allebei, want dat komt natuurlijk ook voor. Al was het maar in Deuteronomium 8 vers 8. Maar een van de meest opmerkelijke plaatsen waar de granaatappel genoemd wordt, is ook de eerste plaats waar het genoemd wordt. Dat is in Exodus 28. En daar gaat het over het kleed van de hoge priester. Ik zou zeggen het uniform van de hoge priester. Maar uniform veronderstelt dat iedereen het draagt, want dat is uniform. Maar dat kan natuurlijk niet, want alleen de hoge priester droeg het. Maar goed, het gaat om een speciale ambtskleed van de hoge priester. En er staat over, daarover staat in Exodus 28, vers 33. En aan deszelfs zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw en van purper en van scharlaken aan zijn zomen rondom. En gouden schelletjes rondom tussen dezelfde. Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zij, wederom een gouden schelletje en een granaatappel aan de zomen des mantels rondom. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat en als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. Hier wordt dus gesproken over het kleed van de hoge priester en het was Aaron. Want hij was de eerste hoge priester en was de eerste die het kleed zou dragen. En van het kleed wordt dan hier gezegd dat aan de zoom van het kleed, dus langs de onderrand van de rok, om zo te zeggen, hè, daar zouden granaatappelen voor gemaakt moeten worden. Die hingen dus onderaan zijn kleed, helemaal in het rond, hingen granaatappelen. Wel, dat waren natuurlijk geen echte granaatappelen, want anders hoefden ze ze niet te maken. Maar ze moesten ze nabootsen als het ware. Ze zullen geen echte granaatappelen onderaan gehangen hebben. Bovendien, die moet je natuurlijk minstens elke twee weken verversen dan. Ik bedoel, zo zit het dus niet. Maar er worden nagemaakte granaatappelen, imitatiegranaatappelen uiteraard, worden er onderaan het kleed gehangen. En ze worden afgewisseld met belletjes. Over die bellen, schelletjes staat er hier, over die schelletjes wordt nog gesproken. Er staat namelijk dat er moet zijn opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat en als hij uitgaat. Die belletjes die waren daar, opdat men de hoge priester zou kunnen horen lopen. Ook al zag men hem niet, dan hoorde men hem toch. Maar er hingen niet alleen die belletjes onderaan zijn kleed, maar ook die granaatappelen. Maar over die granaatappelen wordt verder niks gezegd. Dus zo'n granaatappel heeft de grootte van pakweg een appel. Nogal groot dus. Vergeleken met belletjes, als ik aan belletjes denk, denk ik altijd van die kleine dingetjes. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar ik heb ze vroeger wel meer gezien. Ja, waar ze voor gebruikt worden, weet ik veel. Weet je, van die koperen dingen, weet je, die koperen bolletjes met een gleufje erin, dan klinkt het beter. En een ert erin of zoiets, maar in ieder geval iets wat flink rammelt erin en dat klingelt dan, hè. Ja. Nou, dat is wat onderaan het kleed van de hoge priester hing. En dan de geruisloze granaatappelen. Wel, als we het allemaal bij elkaar optellen, mag het niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. De hoge priester is namelijk een type van de uiteindelijke en definitieve hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de hoge priester is een type van Christus. Zie, dat is makkelijk, hè? Dat is duidelijk. Zijn we bij Christus terecht. Maar het verhaal is dat de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, kortom Christus zelf als onze hoge priester, is ingegaan, inmiddels, in het heiligdom. Dat is wat uitgebreid beschreven wordt in de Hebreeënbrief. Daarvan wordt gezegd dat Christus hoge priester is geworden door en na zijn opstanding uit de dood. U wordt uitgebreid, heel uitgebreid beschreven, want er wordt allemaal bijverteld dat het niet anders kan, want Christus is weliswaar de hoge priester, maar hij stamt niet van de stam van Levi af. En als hij dan al hoge priester is, kan hij dus nooit hoge priester zijn naar de ordening van Aaron, want dat was erfelijk immers, dat hoge priesterschap, en dat ging van Levi, of ging naar Aaron zal ik dan maar zeggen, als de erfgenaam van Levi, en dan ging het naar Eleazar als de erfgenaam van Aaron, en zo het rijtje langs. En ik ken er één, ik ben namen onthouden, één hoge priester die heette net als de Heer Jezus. Met de Griekse versie van de naam Joshua. He? Alleen die heette niet Jezus, maar Jason. Maar Jason is precies een Griekse vorm van de naam Joshua. Maar goed, het was in de tijden van de Maccabeeën, dus we zullen het er verder niet over hebben. Maar het gaat erom dat als de Heer Jezus dus hoge priester is, kon hij dat niet zijn voor zijn dood, want hij was uit de stam van Juda. En de stam van Juda is niet geroepen tot het priesterambt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar Christus is dan ook geen hoge priester naar de ordening van Aaron, maar hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met dit verschil dat Aaron en de priesters van Aaron, die werden door de dood verhinderd altijd te blijven, staat er letterlijk in de Hebreeënbrief, terwijl de hoge priester naar de ordening van Melchizedek eeuwig leven heeft. Want die is dat, die hoge priester is hoge priester, naar de kracht des onvergankelijken levens, staat er. En Christus is hoge priester omdat hij eeuwig leeft. Dus omdat hij is opgestaan uit de dood. Het kenmerk van het hoge priesterschap van Melchizedek is dus dat aan dat hoge priesterschap nooit een einde komt. Terwijl aan het hoge priesterschap van Aaron wel een einde kwam, want Aaron zelf was al niet Levi, hoewel dat zijn stamvader was. Want aan het leven van Levi was een einde gekomen. En aan het leven van Aaron kwam een eind, vandaar dat gesproken wordt over zijn opvolger Eleazar, of in het Grieks Lazarus. En zo gaat het verder. Die hoge priesters hadden de eigenaardige gewoonte om te sterven. En dat is erg lastig, want er was een wet die bepaalde dat bepaalde mensen vrij zouden zijn, vrij voor de wet, vrij van de wet, vrij voor de bloedwreker, zolang de hoge priester leeft. En dan is het heel vervelend als die man overlijdt natuurlijk. Tenminste in principe. Ik ga nog niet verder op de details in, maar het gaat om het principe. Die hoge priester stierven. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond, die sterft niet. Eenvoudig, omdat er staat dat hij der zonde gestorven is. Of dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat is Romeinen 6. En hij leeft nu en de dood heerst niet meer over hem. Dus eenmaal, iemand sterft eenmaal, niet tweemaal. Zie, hij is eenmaal gestorven en nu leeft hij voor altijd en is onze hoge priester. En het verhaal is dus dat Aaron een type is van de hoge priesters die wij kennen naar de ordening van Melchizedek. En die hoge priester is nu inmiddels ingegaan in het heiligdom. Dat is wat de Hebreeënbrief betoogt. De Hebreeënbrief gaat ervan uit dat de hoge priester op de grote verzoendag inging in het heilige der heiligen. Met bloed, met leven dus. En hij ging in het heilige der heiligen naar de ark des verbonds, naar het verzoendeksel enzovoorts. Maar hij werd dan niet meer gezien door het volk, hij was binnen. En het volk moest buiten op hem wachten. En van die hoge priester, van Christus dus, wordt dan ook in diezelfde Hebreeënbrief gezegd dat hij ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Hij zal weer naar buiten komen, betekent dat. Dat is het laatste vers van Hebreeën 9, als ik me goed herinner. Hij zou weer naar buiten komen. En de zaak is dus, hij is nu binnen, want het ware heiligdom, dat is een heiligdom wat niet met handen gemaakt is. Dat is namelijk de hemel zelf. En Christus, als de ware hoge priester, is in de ware tabernakel met het ware bloed ingegaan. En daarom is het vandaag nog steeds, al bijna 2000 jaar, grote verzoendag. Het is de dag waarop de hoge priester verzoening doet voor de zonden des volks. Maar op grote verzoendag werd de hoge priester niet gezien. En daar gaat het maar om. Hij wordt dan niet gezien. Wij zien hem dan ook niet. Dat is ook uiteraard wat de Hebreeënbrief zegt, Hebreeën 2. Wij zien hem niet. Maar de Hebreeën 1 zei al, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, wij zien hem niet, maar we horen hem wel. Wij zien hem niet, maar we hebben namelijk zijn woord. En diezelfde Hebreeënbrief is dan ook een oproep tot geloof in dat woord. Tot geloof in wat God gesproken heeft in of door de Zoon. Of gewoon tot geloof in de Zoon, daar komt het op neer. En de hoge priester die dus dienst doet in het heiligdom, is een beeld van de Heer Jezus Christus die nu dienst doet in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, als onze hoge priester. Waarbij wij hem niet zien, maar wel horen. En als hier in Exodus 28 dan staat, Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen opdat zijn geluid gehoord worden, als hij in het heilige voor het aangezicht des Heeren ingaat, dan is dat de verwijzing naar het ingaan van de Heer Jezus Christus in de hemel zelf, die wij weliswaar niet zien, maar die wij wel horen. Zodat die belletjes de uitbeelding zijn van de tegenwoordige situatie waarin wij luisteren naar hem die wij niet zien. Of waarin wij geloven in hem die wij niet zien. Dat is de gedachtegang. Ik moet voor de goede orde er nog even bij zeggen. Anders dan komt er later weer kritiek op los. Ik moet er even bij zeggen dat dit kleed waarover we nu spreken met die belletjes, dat werd niet door de hoge priester gedragen op Grote Verzoendag. Want dan droeg hij een totaal wit kleed. Maar, en daar ging je mee in het heilige der heiligen. Maar als je inging in het heilige, niet op Grote Verzoendag, maar op alle andere dagen, bij wijze van spreken, dan droeg hij dit kleed. Waarom hij op Grote Verzoendag een helemaal wit kleed droeg, dat doet er nou even niet toe, omdat het nou verder niet aan de orde is. Maar het gaat erom dat het normale kleed van de hoge priester was dit kleed met onderaan die belletjes. En die bellen onderaan zijn kleed geven aan dat hij niet gezien wordt, maar misschien maar wel gehoord. En daar gaat het maar om. Maar afgewisseld met die belletjes hangen daar de granaatappelen. Eigenlijk zouden dus de granaatappelen zelf bellen moeten zijn. Dat is het eigenlijk. Dat is een tamelijk onmogelijke zaak. En bovendien hoeft het ook niet. Ze worden gewoon afgewisseld. Een belletje, een granaatappel, een belletje, een granaatappel. Ze hangen door elkaar. En het punt is namelijk dat wat klinkt, dat wat wij nu horen over onze hoge priester, dat gaat allemaal over de hoge plaats die hij nu inneemt. Over Rimmon dus. De granaatappel is de uitbeelding van de periode en van de omstandigheden waarin wij hem niet zien, maar wel horen. En waarin hij is ingegaan in het heiligdom. Zie, dat lijkt me niet zo'n moeilijke gedachte, hè? En het eigenaardige van het verhaal is dat de zoon van het kleed in het algemeen ook een rol speelt in de Bijbel. Ik geloof dat ik dat hier ook wel eens eerder heb aangehaald, zij het dan bij andere gelegenheden. Het is namelijk zo dat, om bij het kleed te beginnen, het kleed is altijd de uitbeelding van de het aard en het wezen en de functie, meer speciaal de functie, van de persoon die het kleed draagt. Vandaar dat bepaalde mensen die in overheidsdienst zijn ook inderdaad een speciaal kostuum dragen. Wij noemen dat meestal een uniform. Nou, zo uniform is het meestal niet, maar je hebt ook buiten een model en nou ja, goed, daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval zijn aan hun tenue herkenbaar. Zie, wij leerden dat ook in dienst. Dan kon je precies zien of iemand korporaal of generaal was. He, dat kon je zien. Want als hij niet zo'n rode band om zijn pet had, dan was het vermoedelijk een korporaal. En als hij een rode band om zijn pet had, was het generaal. Meestal, want soms was het dan gewoon de olieboer. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Dus je wist het nooit helemaal zeker. Maar in het algemeen was het kleed de uitdrukking van de functie die iemand inneemt. Een kleine variant in zijn uiterlijk, zijn duiden aan de verschillen die er zijn in positie enzovoorts. Vandaar dat het kleed in de Bijbel heel belangrijk is. Ja, onderkleed, overkleed, wisselkleed. En dan heb je nog speciaal het naadloos geweven kleed van de Heer Jezus. Dat duidt uiteraard op wie hij was, namelijk God. Zonder naad, zonder verdeling. Uit één stuk geweven. Ik kom er tegenwoordig niet meer tegen, maar zo was het nou eenmaal. Hè? Dus iets bijzonders. En dan heb je nog de kleur van het kleed, die ook een bepaalde situatie aangeeft. Kortom, het kleed staat voor de uiterlijke heerlijkheid. De heerlijkheid van iemand, van de mens, hier in deze wereld. En verder is het zo dat het kleed natuurlijk ook de uitbeelding is van het lichaam. De natuurlijke verschijning dus van de mens. Dus hoe dan ook, het gaat om zijn uiterlijk en daarom zijn positie in deze zienlijke wereld. Dat is de gedachtegang. En daarom is het kleed van de koning en ook van de hoge priester van groot belang. Het drukt namelijk uit wie hij is. En eigenlijk is het zo dat het kleed van de koning de uitbeelding is van zijn koninkrijk. Nou, van zijn koninklijke waardigheid, maar eigenlijk van zijn koninkrijk. Ja.
Is het nog bekend wat voor vruchten altijd waren?
Jawel, daar kom ik nog wel even op. Die zijn gewoon, maar die zijn te koop in de winkel. Niet gewoon, maar met een beetje moeite bestellen ze het voor je. Dat wel. Hm? Nou, Maar het gaat er even om dat kleed en zo, dus de uitbeelding. Dus het kleed van een koning is in feite de uitbeelding van zijn koninkrijk, van de heerlijkheid die hij immers heeft. Vandaar dat we zien dat van het kleed van Saul een stuk wordt afgesneden, door Samuel en door David overigens, bij twee verschillende gelegenheden. En er wordt hem gezegd, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Zie? En we vinden bij de Heer Jezus dat iemand zijn kleed, ook weer de slip, de zoom van zijn kleed aanraakt en daardoor genezen wordt. En dan zegt de Heer, er is kracht van mij uitgegaan, want dat kleed is immers de uitbeelding van zijn koninkrijk. En dus van zijn kracht. Zie? Nou, wat er nou in die situaties, ik heb het over Saul en over de Heer Jezus, wat er bij die situaties wordt uitgebeeld is eenvoudig, dat de zoom van het kleed is het onderste deel van het kleed, dat deel namelijk wat het dichtst bij de grond hangt, zullen we dan maar zeggen. Daarom is de zoom van het kleed niet zozeer de uitbeelding van het koninkrijk als zodanig, maar laten we zeggen het is de uitbeelding van de openbaring van dat koninkrijk. Dus dat kleed toewijst aan de Heer Jezus. Laten we zeggen dat het kleed door de Heer Jezus gedragen wordt. Dan is de zoon van het kleed het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde, hier beneden. Zie? En van dat kleed, zoals in de geschiedenis van Saul, van dat kleed wordt de zoon, de onderkant dus, de slip, wordt er afgesneden. Dat betekent dat de openbaring van het koninkrijk zal worden weggenomen. Let wel, er staat niet dat Saul of David het hele kleed van Saul wegnam en zei, het koninkrijk zal van u weggenomen worden. Maar beide steden ze een deel, de onderkant van het kleed af en zeiden, alzo zal het koninkrijk worden weggenomen. Dat wil zeggen, niet helemaal, maar wel gedeeltelijk. In zekere zin zou het verdwijnen, zou het weggenomen worden. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. Niet zijn hele koninkrijk werd weggenomen, maar wel de openbaring van zijn koninkrijk. Het onderste deel, zal ik maar willen zeggen. Hè? Want zijn u weet het waarschijnlijk, zijn koninkrijk werd opgericht, maar niet op aarde, maar in de hemel. De zoon was eraf. Althans voorlopig, en daar gaat het nou maar even om. Maar het was juist, dan maken we een sprong van het kleed van de koning naar de hoge priester. U weet dat als iemand hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, is hij tevens koning. Zodat het kleed van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek tegelijkertijd het kleed van de koning is. Daar is dan geen verschil tussen. Zodat we deze mantel net zo goed kunnen beschrijven als een koningsmantel. En dan is het zo dat de openbaring van dat koninkrijk, kortom de zoom van dat kleed, die wordt getooid met belletjes en met granaatappelen. Want er is iets heel bijzonders namelijk met die openbaring van het koninkrijk. Namelijk, het zou aanvankelijk helemaal niet geopenbaard worden. En vandaar dat er ook prompt staat dat die belletjes eraan moeten opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat. Want hij zou niet gezien worden namelijk. Maar wat men zou horen, maar niet zien, dat is dit koninkrijk. Het zou als het ware verborgen worden. Het zou ingaan in het heiligdom. Het zou ingaan in de hemel zelf. En dan zie je het niet meer, maar dan hoor je het wel. En dan hoor je de bellen, maar dan weet je dat die gedachte van het verborgen koninkrijk wordt uitgebeeld in de vorm van de granaatappel. De belletjes zijn er en de granaatappelen dus ook. En zo wordt de granaatappel een beeld van het niet geopenbaarde koninkrijk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus ja, het is moeilijk om het in mindere woorden te zeggen. Zie? Maar goed, ik hoop dat u nu begrijpt waar het om gaat. Het verborgen, het koninkrijk werd niet geopenbaard, maar het ging in het heiligdom. En van daaruit horen we wel wat. Het woord van God komt daarvanuit tot ons. De belletjes klinken, zal ik maar zeggen. En we weten dus ook dat daar die granaatappelen zijn op een hoge plaats. Zo is het nu eenmaal, want granaatappel is immers een hoge plaats. Waarna ik kom bij de aard van de granaatappel zelf. Nou, ik heb er eens een gezien. En ik moet zeggen, als je het niet van al te dichtbij bekijkt, is het net een kruising tussen een aardappel en een kokosnoot. Ik bedoel, het is dezelfde kleur. Nou, helemaal geen kleur eigenlijk. Wat voor kleur is dat nou?
Bruin en groen.
Bruin, geel, rood, ja, iets van alles door elkaar. Gewoon, het, eigenlijk is het zo, het heeft de kleur die de aarde heeft. En welke kleur heeft de aarde? Ja, dat hangt er vanaf waar je bent. Ja, heel goed. Ja. We hebben in de tijd met verbazing gekeken naar de rode aarde, hè. Donkerrode grond, ja, dat bestaat nou eenmaal. Er zijn hele landen die er zo uitzien, donkerrood. Nou, zo ongeveer kan die granaatappel zijn, maar ook geel, vaalgeel, zandgeel uiteraard. Die kleuren zijn het. Onbestemd, grauw, en zo is de kokosnoot ook, wat voor kleur is dat nou helemaal? Ja, nog meer bruin, nou goed. Maar granaatappel meer rood. Nou, vooruit. Maar in ieder geval nogal onbestemd. Dat is niet, zie je, we kunnen erover discussiëren. Dus het is niet rood, het is niet geel, het is niet blauw. Het is iets van, ja, wat zal het zijn, hè? Onbestemd. Laten we zeggen, het heeft geen gedaante, nog heerlijkheid. Ik bedoel, er is helemaal niks aan te zien. Het is een beetje harig. Dat is een kokosnoot trouwens ook zo hier en daar. En, ja. Ja, daar gaan we ook over discussiëren. Want daar zijn we het ook niet helemaal over eens. Maar het is wel zo, hoor. Ja. Ja, het is verschillend. Maar in ieder geval, er is gewoon aan de buitenkant niks aan te zien. Gewoon, er is niks aan te zien. Hij is mooi rond. Zijn we het daarover eens? Goed, hij is mooi rond. Dat wel. Redelijk. Maar buiten heeft het niks moois. Dat is trouwens met een edelsteen ook. Die heeft aan de buitenkant niks moois. En de buitenkant ziet het er gewoon uit als een stukje grind. Of een rotblokje. Of weet je veel. Maar in ieder geval, het is niet mooi. En wat je er daarom mee moet doen is heel eenvoudig. Je moet het kapot gooien. En een granaatappel moet je iets voorzichtig mee zijn. Die moet je doorsnijden natuurlijk. Want aan de binnenkant is hij wel mooi. Heel eigenaardig. Namelijk. Ik ben geneigd te zeggen, een granaatappel is een citrusvrucht. In de familie van de sinaasappels, de mandarijn, de grapefruit. Of wat dacht u? Van de pompelmoes. Dat is tenminste Nederlands. Dat is ook een grapefruit, geloof ik. Maar dat maakt niet uit, hè. Citroen of iets dergelijks. Maar een mandarijn. Maar al die dingen die ik nou noem, die als u die openmaakt, die blijken van binnen verdeeld te zijn in partjes. Dat is voorverpakt, zeg ik altijd maar, hè. Iemand heeft het keurig in partjes verdeeld, zodat je het ook in partjes uit elkaar kunt halen. Goed, in delen. En elk van die delen, daar zitten weer kleinere onderdeeltjes in. Nou ja, gaan we niet zitten knoeien vanavond. Ja, ja, dat wat er binnenin zit bedoel je. Dat, ja, zeker, natuurlijk. De buitenkant is nooit wat. Maar dat is altijd zo. Dus met de oude schepping ook zo. Het nieuwe, het mooie, het edele zit namelijk nooit aan de buitenkant, maar binnenin. Vandaar dat de buitenkant nooit edel is of mooi. Maar de binnenkant, daar gaat het om. Dat ding moet ook open en dan blijkt je aan de binnenkant mooi te zijn, net als een edelsteen. Maar het aardige nou is van die granaatappel, dat die gevormd is uit allemaal kleine deeltjes. Vruchtvlees zal ik maar zeggen. Rondom zaadjes. Maar die liggen niet in partjes verdeeld in de vrucht zelf. Maar ze liggen er gewoon, ja, ze liggen er wel redelijk netjes in geordend natuurlijk. Het ligt niet wild door elkaar, maar niet verdeeld in partjes. Je kunt hem niet zo uit elkaar halen in stukjes als een sinaasappel of een mandarijn of zoiets. Het is gewoon één groot geheel. Het is of alles bij elkaar, of onderverdeeld in allemaal gelijke kleine stukjes vruchtvlees rondom één pitje. Het zijn eigenlijk allemaal kleine vruchtjes samengevat in één grote. Dat is het eigenlijk. En mooi rond. Vooral als je hem over dwars doorsnijdt, is die prachtig mooi rond. Nou, waar zou dat nou een beeld van zijn? Van 1 Korinthe 12, hè? Want het gelijk het lichaam één is, maar vele leden heeft, alzo ook Christus. Want dat is een volmaakte uitbeelding van de gemeente. Eén, compleet, maar onderverdeeld in individuele gelovigen, zal ik maar zeggen, die in principe allemaal gelijk zijn, maar die die met elkaar één geheel, één gemeenschap vormen. Dat is de gedachtegang. Niet onderverdeeld in partijen, niet een clubje hier en een clubje daar, maar gewoon één groot geheel. Waarbij de vorming van de vruchtfles om het zaad natuurlijk een beeld is van het eeuwig leven, het zaad waardoor wij leven hebben ontvangen enzovoorts. De kleur van de granaatappel aan de binnenkant is ook alweer iets om onenigheid over te krijgen. Want die kleur varieert van blauw naar rood. Het is net hoe het licht erop valt en hoe je tegenaan kijkt en welke granaatappel je toevallig in de handen hebt. Maar beide kleuren, blauw en rood, zijn erin te vinden. En omdat dat zo is, vind je daar de mengeling van die beide kleuren ook. Paars dus. Purper. En als u er één ziet en openmaakt en die ziet er anders uit dan ik het nu zeg, of je hebt het anders begrepen dan ik het nu zeg, wel, dan zeg ik, dan gaat u gewoon over een paar weken naar een andere winkel en koopt daar ook een granaatappel. En 10-1 dat die er van binnen weer anders uitziet. Het varieert. Van waar ze groeien, hoe rijp ze zijn, een beetje veel. Maar in principe is het dit. Van rood naar blauw variërend. En als je helemaal goed kijkt, dan zie je er nog veel meer kleuren in. Want dan blijkt dat zelfs een soort parelmoereffect in op te treden. Het licht breekt er namelijk in, net zoals in een edelsteen. Het ziet er heel mooi uit. En de smaak... Ja, lekker, maar meer kan ik er niet van zeggen. Het is erg lekker... Of het nou zoet is of zuur, of ja, is het zoet? Ik zou het niet durven zeggen. Het is zoet en aan de andere kant toch heel erg fris. Frisse smaak zit erin. Het is een beetje tinterend. Ik vind het heel lekker spul, ja. Maar je ziet ze niet veel. Ik weet niet, ze zullen wel weer duur zijn of zo. Hè?
Dus de gemeente smaakt lekker?
De gemeente smaakt lekker, ja. Al die kleine delen samengevoegd tot één, hè. Tot één mooie ronde vrucht, want rond, dat is de vorm van de eeuwigheid immers. Nou, dat is het. Eén geheel, één lichaam, vele leden. Maar op een hoge plaats, Rimmon. Dat is het. Verder, echt aan de buitenkant is er niks aan te zien, maar dat is met ons ook zo aan de gemeente. Er is aan de buitenkant niks aan te zien. Het enige wat er goed aan is en wat er mooi aan is, is inderdaad de binnenkant. Nou, ja, meer valt er feitelijk niet van te zeggen. Het is dus een uitbeelding van de gemeente en dat in verband met het verborgen koninkrijk van onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En daarom is het ook de vijfde vrucht. En dan komen we langzamerhand terecht bij de vijf. Want de vijf, het getal vijf, laat ik daar dan nog vast wat over zeggen. Het getal vijf beeldt uit... Nou, eigenlijk alles wat verborgen is. Zo zit het eigenlijk. Vandaag, of wat was het nou, in ieder geval van de week, sprak ik over Lucas 2. En we hadden dus een witte kerst, hè. Sprak ik over Lucas 2, ja, op school, want daar waren we gewoon aan toe. Dat gaat zo, wij gooien altijd het kerkelijk jaar door elkaar. En dat doen we met veel genoegen altijd ook, hoor. Dus we hadden het over Lucas 2. En toen kwamen we daar bij Anna, een profetes uit de stam van Aser enzovoorts. Maar Anna heet geen Anna, maar Anna heet Hanna. En hoe komt dat? Wel, Hanna heet gewoon Hanna in het Oude Testament in het Hebreeuws. Maar toen kwamen de Grieken en die vertaalden het Hebreeuws naar het Grieks. Maar de Grieken kennen geen letter H. En dus laten ze hem gewoon weg... En Hanna wordt in Griekenland dus Anna. En daarna wordt het naar het Nederlands vertaald. En ja, omdat wij geen H zien staan, zetten we hem er ook niet bij. En blijft het dus Anna. Maar ze heette Hanna. En dan zegt u misschien, wat heeft dat nou met de vijf te maken? Wel heel eenvoudig, die letter die hier verdwijnt, die H dus, dat is een vijf. De Hebreeuwse letter H... is tevens het cijfer 5. Daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. Een letter of een cijfer is immers hetzelfde. En een H heeft de getalswaarde van een 5. En het eigenaardige doet zich dan voor... dat die letter H in heel wat talen erg omstreden is. Dat wil zeggen, men is nooit helemaal zeker... of hij er nou wel of niet is. Leg het daar maar zo lang neer. Men weet het nooit helemaal zeker. Men vermoedt dat hij er moet zijn, maar hij blijkt er niet te zijn, of zo. En die H, dat is al die letter, daar heb ik altijd groot schrik van. Want je hebt hele volkstammen die schrijven hem wel, maar spreken hem niet uit. Ja, om het andere dorp in Nederland is dat zo. Dus echt waar, dat is van dorp tot dorp verschillend. Nou, bij ons heeft Hattem de naam. Dat ze daar de H niet uitspreken. Dus die mensen wonen daar in Attem. Maar in Groningen heb ik een paar jaar gewoond. En dat was precies hetzelfde. Spraken ze ook de H niet uit. En ik herinner mij, dat is heel lang geleden, dat ik ooit eens op school geweest ben. En dan moesten wij Frans leren. En dan hadden ze het over een stomme H. En dat vond ik ook inderdaad bijzonder stom. Want je moest hem wel schrijven, maar je moest hem niet uitspreken. Dus je moest schrijven homme en dan moest je zeggen om. Daar begrepen wij niets van. In de vijfde klas lagere school kregen wij al Frans. Tegenwoordig krijg je dat alleen nog op de universiteit, heb ik begrepen. En alleen op uitdrukkelijk verzoek en tegen meerprijs of zoiets. He? Maar goed, mon homme, hè? Was het dan in plaats van homme. Want die H, die schrijven ze wel, maar die zeggen ze niet. Zie? En vanuit de Grieks is het andersom. Die zeggen hem wel, maar die schrijven hem niet. Er is dus altijd wel wat mee. Of het een of het ander. En dat blijft altijd problematisch. Nou, dat komt omdat het nou eenmaal een vijf is. Dat is het hele verhaal. Meer valt er gewoon niet over te zeggen. Dat hoort nou eenmaal bij die letter. En H is ook eigenlijk geen letter, eerlijk gezegd. Want als je alleen maar een H uitspreekt, dan denken de mensen dat je zit te zuchten. En dat is ook zo natuurlijk. Dat doe ik maar even. Jacob, zet de microfoon even open. Dan hoor je de mensen allemaal even een vijf uitspreken. Het is alleen maar adem en meer niet. Zodat het feitelijk niet eens een letter is. En als het dan geen letter is, kun je hem dat zo goed weglaten natuurlijk. Dat is het eigenlijk. He? Hij is volledig stom. Het is alleen maar ademtocht. Maar adem is geest. Pneuma in Grieks of ruach in het Hebreeuws. Of neshama in het Hebreeuws, dat kan dan ook nog. Maar in ieder geval, het is geest. En geest is een woord voor alle onzienlijke dingen. Tot damp aan toe. Dus onzienlijk. En het punt is dat het getal 5 en daarmee ook de letter H de uitbeelding is van alle dingen die er wel zijn, maar die we niet zien. En daarom gedraagt die letter zich ook zo eigenaardig. Hij is er wel en hij is er ook weer niet. Of hij is er wel, maar we willen hem niet weten. Zie? Of hij is er niet, maar wij weten dat hij er allemaal zou, dat, wij weten allemaal dat hij er zou moeten zijn. Want als ik zeg het verbond met Abraham, dan weet u allemaal wat ik bedoel en u weet ook dat ik een letter oversla. Want er had nog een H tussen gemoeten. Abraham had het moeten zijn. Zie? Maar toch heette de man Abraham. En toen kwam later de Heer erbij en zei, nee, zo kan het niet. Er hoort nog een H tussen. Er hoort nog een he, een Hebreeuwse he hoort er nog tussen. Er hoort nog een vijf tussen. Er mankeerde een vijf aan zijn naam. En die kreeg hem erbij. God sloot een verbond met Abraham. God kwam uit de onzienlijke wereld Abraham tegemoet. En die maakte met hem een overeenkomst. Beloofde hem dingen die nog niet gezien werden. Ja, dat staat over Noach, maar bij Abraham is dat net zo goed het geval. God beloofde hem dingen die nog niet gezien werden, al was het alleen maar zijn zaad. Want dat werd nog niet gezien, dat was er immers niet. En omdat het ging om dingen die nog niet gezien werden, gaf God de H erbij in de naam van Abraham. Daar is het hele verhaal niet mee verteld, want er zit nog veel meer aan vast. Maar het gaat maar om het principe, dat is nou helemaal gebeurd zo. Men weet dat het er moet zijn. En ik elke keer als ik over dit soort dingen hier praat en hier ben, dan denk ik altijd, ja, ik had een Hebreeuwse Bijbel mee moeten nemen. Ik was 2 kilometer van huis en toen zei ik in de auto, nou heb ik weer vergeten een Hebreeuwse Bijbel mee te nemen. En anders had ik u laten zien, een mooi verschijnsel in Genesis 2... In Genesis 2 vers 4, dat is het laatste vers van de eerste perikoop, het eerste deel van Genesis. Het laatste vers van het verhaal over de 7 dagen, zal ik maar zeggen. En er staat daar in vers 4, er staat, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Punt. Dat is het onderschrift van alles wat vooraf ging. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde. Als zij geschapen werden, staat er. Dat is de vertaling van 1 Hebreeuws woord. Namelijk. Behi baram.
En be betekent in. En bara, dat is het Hebreeuwse woord voor
scheppen. Ons woord baren komt daar vandaan, dat betekent scheppen.
En baran is dus schepping. En dat hi betekent hun. Dat is bij wijze van spreken bezittelijk voornaamwoord.
Kun je het zien? Ja, jullie wel nou, maar nou ik niet. Nou goed. In hun schepping dus, het behi baran. En als je dat woord nou ziet staan in het Hebreeuws, dan blijkt dat deze letter, deze H van Hibaran, die is klein geschreven. Dat is een kleine letter. Het eigenaardige is dat het Hebreeuws geschreven wordt niet op de lijn, niet boven de lijn, maar onderaan de lijn. Het hangt aan een denkbeeldige lijn. Bij onze talen worden letters geschreven staand op een denkbeeldige lijn, maar de Semitische talen worden andersom geschreven, die hangen. Let maar eens op, als je ooit eens Arabisch schrift ziet. Dat ziet er heel raar uit, maar dat komt omdat het hangt. Wij zoeken de regel aan de verkeerde kant. Hè? De regel hangt boven. Zo hoort het ook eigenlijk, want het woord komt immers van boven. Komt immers van God af, komt naar beneden immers. Dat is toch, zo is het toch, hè? Ja. En het komt ook van rechts, het woord, want het komt uit het oosten. En daar komt de wijsheid vandaan, zeiden we al. Vandaar dat de Semitische talen geschreven worden precies andersom dan onze westerse talen. Namelijk, het wordt geschreven van rechts af. Van rechts naar links. Vanaf de oorsprong naar de toekomst. Want het oosten is de oorsprong en het westen is de eindbestemming. Hè? Dus het komt van de oorsprong en bovendien komt het van boven. Dus hangen de letters aan de regel. En u zult zien dat deze letter H inderdaad daar wel hangt aan de regel. Maar die komt niet helemaal op de grond. Dat wil zeggen, die letter is veel te klein geschreven. Of gedrukt, zo u wilt. Het is gewoon een klein heetje. Daar zal ons woord he wel vandaan komen. Want als je dat leest, denk je, hé, hey, wat zie ik nu? Hè? Wat hangt daar nu? Hè? Dat is een Hebreeuwse he. Dat is het ezelsbruggetje, kun je dat onthouden. Hé, hey, wat is dat nu? Wel, er verbergt zich iets. En wat verbergt zich daar? Een he. Een vijfje eigenlijk. Zo van, hij staat er wel, maar hij hoort er eigenlijk niet. En echt waar, als je gewoon in de winkel een fatsoenlijk Hebreeuws Oud Testament koopt, wel, er zijn ook onfatsoenlijke, maar daar hebben we het nou niet over. Maar als je gewoon normaal, je vraagt gewoon naar een fatsoenlijk Hebreeuws Oud Testament, dan komt het dik voor elkaar, hè. En dan zoekt u dit vers op, dat is niet zo moeilijk. Dus per slot verrekenen de tweede of derde bladzijde van die Bijbel. En dan vindt u dat woord en dan zie je zo die heden tussenin staan. Merkwaardig. Maar zo merkwaardig blijkt het niet te zijn. Want als u dat in het Hebreeuws na zou lezen, zult u zien dat behibaran, of dat hibaran eigenlijk, als het voorzetsel weglaten, hè, dat hibaran hetzelfde is als de naam Abraham. Het zijn precies dezelfde letters. Namelijk deze B en deze A en deze R en deze M. Dan wordt het Abraham. De letters staan in andere volgorde. Het is een anagram. Het is gewoon de naam Abraham. En dan wordt die H ertussen gezet. Ervoor. Van, zou hij er nou wel moeten staan of zou hij er nou niet moeten staan? En als je dan officiële verklaringen daarover leest, dan krijg je dit soort verhalen te horen. Zo van, ze weten niet zeker of die H er eigenlijk wel tussen hoort of niet. Dus hebben ze er klein maar even tussen gezet. Wel, dat is een leuke handleiding om tot de werkelijke betekenis te komen. De gedachte is namelijk gewoon dat die schepping hier van die zeven dagen wel af is. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde in hun schepping. Jawel, maar er zit iets met die schepping, daar is iets in verborgen. Die H zit erin. Zoek de H. Waar is de verborgen hand van God? Wat is de verborgen betekenis ook van deze schepping? Wel, we houden ons hier al een tijd lang mee bezig. We hebben de vorige keer gesproken over de verborgen betekenis van de vijfde dag. Er zit iets meer in dan alleen maar het verhaal. Als je het woord van God tegenkomt, dan zijn het niet alleen maar de letters. Dat is niet het verhaal alleen maar de oppervlakte. Hoewel het daar begint, uiteraard. Dat is wat je eerst moet weten. Maar in tweede instantie blijkt dat er nog het een en ander in verborgen is. We noemen dat dan typologie of symboliek, of hoe je dat er maar uitlegt, dat kan me helemaal niet schelen. Maar het gaat om de gedachte. Het gaat om een verborgen activiteit van God in de zienlijke wereld. Maar hij zelf blijft onzienlijk. Daarom zou je kunnen zeggen, het is de H, de 5 is dus het getal van de geest. En zo is het ook.
Daarom zei je, zoek de dingen die boven zijn.
Ja, precies. Zoekt. Er staat zoek de dingen die boven zijn. Wat boven is, dat hebben we al geleerd. Dat is de granaatappel immers, die hoge plaats. Maar je moet die dingen zoeken, want ze liggen niet voor het oprapen. Dus hier beneden is het niet. Zo zegt het lied dat ook, hè? Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Want dat is boven. Dat was iemand die de Hebreeënbrief nog kende, die dat lied ooit gemaakt heeft. Hè? In de dagen dat men nog bijbelvast was, was dat. Tegenwoordig wordt het alleen gezongen, maar niet meer begrepen. Maar zo is het. Men moet die dingen zoeken. Het is namelijk verborgen. Daarom die letter hangt ook hoog. Je moet een beetje, je moet omhoog, want hier beneden komt hij niet. Zo ver haalt hij het niet. Zie? En als je vraagt wie was die man die uit Ur der Chaldeeën geroepen werd, en weet je wel, dan kom je terecht bij Abraham. Maar pas wanneer we ons realiseren dat God een verbond met hem sloot. En dat God hem vanuit de onzienlijke wereld zou zegenen en een nieuw leven zou geven, wel dan wordt het ineens Abraham. En hetzelfde geldt trouwens ook voor Sarai. Want Sarai, haar naam werd veranderd in Sarah. En toen was er ook ineens een H. Die was er eerst niet en daarna wel. Ik ga er maar niet verder op in. Maar misschien dat ik er volgende keer er nog even op terugkom. Maar het principe blijft dat ze beide die H in hun naam kregen. Een 5 kwam erin. Omdat het aanduiding is voor al Gods verborgen onzienlijke activiteit. Al Gods ingrijpen vanuit het onzienlijke in deze zienlijke wereld. Daarom staat het voor de geest Gods in het algemeen en voor de Heilige Geest in het bijzonder. En zeker voor deze bedeling waarin wij te maken hebben met de geest van Christus. De zich verbergende Christus in de hemel aan de rechterhand Gods als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus met die granaatappelen zal ik maar zeggen. Maar hij verbergt zich. Ik heb vroeger thuis al geleerd, 5 is het getal van de genade. Wel, dat is heel concreet gezegd, zo is het ook. Wat hier op deze wereld geldt, dat is wet. Wet en gerechtigheid, zal ik maar zeggen. Het zijn menselijke en aardse principes. Ik bedoel zo, het kunnen principes zijn die van God afkomstig zijn, maar het zijn dingen die geopenbaard worden in deze wereld. Het zijn keiharde zaken. Maar daarnaast hebben we te maken met principes die niet van deze wereld zijn. Deze wereld kent geen genade. Genade komt alleen van een God die liefde is, die barmhartig is, die goede tieren is enzovoorts. Maar het komt vanuit de onzienlijke wereld tot ons. Daar heb je het weer, het is verborgen. Net als het inwendige van de granaatappel. Het is verborgen bij God en daar wordt het gevonden. Zodat 5 het getal is van alle onzienlijke dingen, van de geest en daarmee van de genade die ons in Christus en ook in de geest van Christus geschonken is. Maar daarover hebben we het verder de volgende keer.